We gaan samen een stukje lezen uit Romeinen 8, want daar waren we aan toe. Romeinen 8. Ik begin bij vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat de wet niet vermocht omdat ze zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat van de zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, omdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Iets verderop, in vers 9, gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam van de zonde dood vanwege, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn we schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want we weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men niet ziet? Niet we echter hopen op hetgeen we niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de geest. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover het lezen voor vanavond. Het is best een heel stuk. Toch wilde ik graag dit complete stuk met u delen vanavond. Niet om stukken over te slaan bij voorbaat, Maar om het verband tussen deze bijzondere stukjes in Romeinen 8 vast te houden. We hadden de vorige keer gezien dat wij soms iets willen, we willen het goede, maar dan blijkt dat het niet goede, het verkeerde bij ons voorhanden is. Wat we wel willen, dat doen we niet, en wat we niet willen, dat doen we wel. Ik bedoel, er is een soort voortdurend conflict, innerlijk conflict. Wel eens voorgesteld in die twee honden die aan het vechten zijn, een zwarte en een witte. En die zijn maar aan het vechten. En een van die honden gaat het een keer winnen. Welke? Ja, die witte natuurlijk, want dat is uw kleur misschien. Maar het antwoord is de hond die het meeste te eten geeft. We voelen aan dat conflict er echt is. Dat is het vlees tegen de geest. En die twee staan tegenover elkaar. Dat is een conflict. En nu moet je door de geest de werkingen van het lichaam doden. Nou, dat is een gigantische opgave. Want je komt jezelf iedere keer tegen. Er is, zoals hier staat in Romeinen 8, een wetmatigheid. Want de wetmatigheid van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Van de wetmatigheid van de zonde en van de dood. Zonde leidt tot de dood. Dat is een wetmatigheid. Net zo goed als je een steen omhoog gooit, dan valt hij naar beneden. Een wet van de zwaartekracht, maar dat ding valt naar beneden. Iedere keer hetzelfde. Gaat echt gebeuren. En de wetmatigheid van de zonde leidt tot de dood. Dat kan niet missen. Dat is niet te onderbreken. Maar dat is ook een wetmatigheid van de geest van het leven. Als de Heilige Geest in je komt, heb je leven uit God. En die Heilige Geest komt als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Niet eerder, maar ook gelukkig niet later. Het is zo geweldig dat je met je schuld en met je zonde, met alles wat verkeerd is, naar God mag gaan. Dat je die verkeerdheid aan de Heere God mag belijden, dat je dat mag erkennen. En dat je dan mag gaan geloven in de Heer Jezus. Daarover schrijft Paulus in deze bijzondere brief. Over het offer van de Heer Jezus. Over het feit dat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen, vlees en bloed heeft aangenomen, hier in het vlees. De eisen van God heeft willen vervullen. En hij heeft het gedaan. Het is volbracht. Het is tot het einde toe volleindigd geworden. En dat geldt alleen voor wie gelooft. Dat is de enige beperking. Voor wie gelooft. En de vraag moet dus opnieuw gesteld worden. Geloof je dat? Ja, halleluja, roept iedereen. Nou, ik heb niks gehoord, maar dat hoor ik vanavond misschien nog. Als we nog een lied zingen waar het woord halleluja in voorkomt. Het is toch geweldig dat je kunt zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u vlees en bloed hebt aangenomen, dat u hier mens wilde worden, om de eisen van God in datzelfde vlees te voldoen. Voor ons, die nu niet meer in dat vlees zijn, die nu in de geest zijn, omdat de geest van Christus in ons woont. Weet je, we hadden al in Romeinen 6 dat wij die hier op aarde waren en hier leefden in de zonde met Christus gekruisigd zijn, met Christus gestorven zijn, met Christus begraven zijn. We zijn er niet meer, u bent helemaal weg. Nou, soms denk je, bleef dat maar zo. Dat kan niet en die lugubere mopjes die zijn ook allemaal al verteld bij de doop en zo, dat hoef ik niet nog een keer te zeggen. Maar waar het om gaat is dat God iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus ziet in Christus. En dat de eisen van God voor ons in hem een beslag gekregen hebben. En door hem volkomen zijn ingelost. En de wetmatigheid van de zonde leidend tot de dood blijft staan. Voor een ieder die niet gelooft. Dat is ook een wetmatigheid van allen die geloven in de Jezus en de Heilige Geest ontvangen. Die worden nu tot die categorie gerekend waar het gaat over de geest des levens heeft hen vrijgemaakt in Christus Jezus. En de hamvraag is dus heel simpel, bij welke club hoor je? Niet kerk 1 of kerk 112, want daar komen we misschien nooit uit in deze situatie. Maar wel hoor je bij die mensen die nog in het vlees zijn, die nog steeds zo voor God staan, zoals wij vroeger voor God stonden. Of hoor je bij die categorie die met schuld en met zonde tot God gerend zijn, die tot God gegaan zijn en die gezegd hebben, oh God, wees mij zondaar genadig. En allen die dat gedaan hebben, krijgen vergeving van hun zonden. Worden gerechtvaardigd, zomaar. Gepardonneerd, volledig gerechtvaardigd in Christus. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Een geweldige felicitatie waard. En ik hoop ook dat je daarvan geniet. Dan gaat de Heilige Geest in je wonen. Dan hoor je bij die nieuwe categorie. Die categorie die hier aangeduid wordt als die categorie met de geest des levens in Christus Jezus. Vrijgemaakt. En als de geest niet in je woont, dan behoor je hem niet toe. Dat is hier heel, heel fel, heel direct. Als je de Heilige Geest niet hebt, dan sta je er buiten. En ik weet wel dat dat dan een beetje pinksterachtig klinkt en dat je dan misschien gaat denken aan een bepaalde club van een bepaalde kleur of zo. Daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat helemaal niet, trouwens die kleuren bestonden helemaal niet in die tijd. Er was maar één kleur. Dat was de kleur van het bloed, als ik dat nou zo eens een kleur mag noemen. En die kleur is geloven in de Heer Jezus. En deze mensen, die hebben een volkomen nieuw perspectief. Want deze mensen, die worden door de Heere God heel bijzonder aangeduid. Die worden dus nu door diezelfde Heilige Geest geleid, gestuurd. Ja, als dit nu echt zo was. Er zijn prachtige inleidingen te houden over het werk van de Heilige Geest. Kun je helemaal indelen, helemaal schijfjes van maken, alsof het een soort röntgenapparaat is. En je kunt een hele avond praten over de leiding van de Heilige Geest. Ik heb een keer een conferentie meegemaakt. Er waren mensen die hadden 30 jaar geleden dit en dit ervaren. Nou, geweldig, de leiding van de Heilige Geest, super. De volgende getuige was ongeveer 25 jaar geleden iets overkomen. Ook geweldig. En toen kwam er een, die was 15 jaar geleden, had hij ook iets bijzonders meegemaakt. En toen schoot me dat in het verkeerde keelgat, een beetje eigenwijs. En ik vroeg me af, en heb ik ook openlijk geroepen, of dat vandaag ook nog voorkwam. Want je kunt wel over 25, 15, 10 jaar terugpraten. Maar wat is dat dan vandaag? Als het alleen maar ergens iets geweest is in het leven van een godsman of een godsvrouw in de oude dag. Wat doet de Heilige Geest vandaag dan? Zou de Heilige Geest ons vandaag nog willen leiden? Zou die Geest van Christus die in ons is, de Heilige Geest, God de Geest in mij, niet een soort explosie willen bewerken, zodat ik ervaar dat Hij er is en dat Hij me leidt, dat Hij me stuurt, dat Hij me verder brengt? Of is het alleen maar tam? Ja, als je maar je handen over elkaar houdt, je mond dicht, niet al te veel roept. Halleluja, mag je roepen, maar dan alleen tijdens het gezang, niet erbuiten of zo. Sorry hoor, dat ik het zo een beetje formuleer. Wat doet de Heilige Geest dan vandaag? Kan de Heilige Geest nog iets doen met ons? Vanmorgen sprak ik over Openbaring 1. En dan gaat het over dat Johannes in vervoering des geestes kwam op de dag des Heren. En ik heb simpel gezegd, de Heilige Geest kon hem meenemen, kon hem vervoeren. Kon hem eigenlijk meetillen, meeheffen, verder leiden, verder brengen. Zou de Heilige Geest dat vandaag, vanavond, hier in deze zaal ook willen doen? Amen, dat wil Hij doen. Dan heb je geluk, want het is een trefpunt. Dat treft. Hij treft u. En Hij wil u meenemen. En Hij wil u leiden. De Heilige Geest wil u vullen. En daar moet je zelf iets voor doen. Nou, dat is best aardig, want zegt u maar even het lijstje, dan zullen wij de boodschappen gaan halen. Zo zitten we in elkaar. Tenminste, ik krijg een lijstje op van Henny, dan moet ik naar Albert Heijn en dan andere supermarkt. Goed, maar ergens. Wij willen eigenlijk wel een lijstje. Heere God, zegt u dan maar, moet ik dan links in de zaal zitten of rechts? Word vervuld, wees vervuld. Dat is een opdracht. En ieder van u ziet toe hoe hij wandelt. Dat betekent dat wij verantwoordelijkheid hebben. Dat wij ons de vraag moeten stellen hoe we wandelen. Hoe we staan. Hoe we gaan. Wat we doen. Wat we ook niet doen. De Heilige Geest wil ons vullen. En de Heilige Geest in ons wil een bron van zegen zijn, wil een enorme explosie veroorzaken van kracht en van genade. Nou, daar zitten de mensen op te wachten. Zijn dat de samenkomsten waarover we soms iets lezen? Nou, dat kan. Kan daar ook. Kan hier ook. Echt waar. Ik ga niet bagatelliseren. Ik ga niet het ene verkleinen of het andere opkrikken. Ik ga alleen zeggen dat de Heilige Geest ook vandaag met ons iets bijzonders wil gaan doen. En dat bijzondere hier in Romeinen 8 is dat je in de tijd waarin het heel moeilijk kan zijn, omdat je jezelf nog tegenkomt, weet je wel, wat je wel wil, dat doe je niet, en wat je niet wil, dat doe je wel. Maar los nog van wat je bij jezelf ontdekt, er is ook nog allerlei toestand om je heen. Jan Faber is ziek, ik noem me even een actueel iets, of zelf heb je problemen met je linkerbeen, of er is iets in de familie, of er is iets in de gemeente, of er is spanning in de familie, ik bedoel in de gezinnetjes van je eigen familie misschien. Er is zoveel zorg dat je soms huilend bij de Heere komt en niet weet wat je zoeken moet. En dat is echt zo. En hoe moet je dat dan plaatsen? Nu zegt de Bijbel hier dat die mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen, ook daarbij en daarin, daardoor, de geest van zoonschap hebben gekregen, door welke ze roepen, Abba, Vader. Dat betekent dat ze in een hele speciale betrekking tot God de Vader zijn gebracht. Dat is nieuw. Als je in een Joodse leven, onlangs waren we daarin, je hoort het weer zeggen, Abba, Abba, dan zegt een klein kereltje tegen zijn pa, geeft hem een por in zijn ribben. Nou ja, ik durf het niet al te ver doordrimmen, maar bij wijze van, hè? Maar je hoort het wel, dat zeggen ze wel. Wat onze kinderen ook zeiden, heel dichtbij. Helemaal geen plichtplegingen van mag ik alsjeblieft iets vragen, mag ik een briefje in de rievoud indienen, moet per se in de kerk of zo. Niets van dat alles, helemaal pats, in één keer, direct. Vragen. Dat wil de Heilige Geest bewerken. Een geest van zoonschap. De Heilige Geest geeft je de overtuiging dat God niet meer de strenge God is die jouw zonde niet door de vingers kan zien. Dat klopt wel. Dat kon die ook niet. Maar die zonden bestaan niet meer. Die zijn weg. Omdat de Heer Jezus in het vlees de eis van Gods wet in zijn vlees, voor jou heeft weggedaan. Dat betekent dat je vrij bent, dat je voor altijd vrij bent. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hou vast, hè. Hou vol. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen enkele veroordeling. Niets is er. En nu, geest van zoonschap, door welke we roepen, Abba Vader. Heel dichtbij gekomen. In die vertrouwelijke situatie met God de Vader gebracht. Maar niet alleen in de zoonschapsituatie terechtgekomen. Want als we zonen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus Jezus. Hoort u het goed? U die arme zondaar, u die altijd maar uzelf zag, iedere keer weer naar jezelf kijken, och. Het is deze week weer beroerder dan de vorige week. Oh, het is zo slecht bij mij. Is dat het werk van Gods geest? De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van orde. Absoluut. Dat doet de Heilige Geest. Maar bedoelt de Bijbel dat we steeds dieper in het moeras moeten zakken? Steeds meer moeten zien van onze ellende, van onze zonde en van onze schuld? Ja, ook dat. De genade van God wordt per week groter. Dat denk ik wel. Maar hier staat dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Als u gelooft in de Heer Jezus, als u gelooft dat het werk van de Heer Jezus voor u gedaan is, dan moet je ook een keer durven zeggen, dank u wel, Heere God, dat u nu mijn Vader bent. Dat ik nu leven uit u heb, de geest van zoonschap, de geest van leven is in mij. Maar ben ik zoon, dan ben ik ook erfgenaam. Is dat een soort brutale claim? Is dat iets van, nou, als ik dan zoon ben, dan wil ik ook erfgenaam zijn. Is dat ongeveer die taal? Nee, dat is het niet. Dat zou je bijna denken, maar dat is niet zo. Maar God zegt in zijn geweldige liefde en genade dat u, doordat u zoon bent, overigens ook dochter, want die term wordt ook gebruikt in 2 Korinthe. 2 Korinthe 6, als u het zoeken wilt. Dat u, als u die plaats hebt, die bijzondere, bijzondere plaats hebt aan het hart van God de Vader, dat u ook erfgenaam bent. Zo, dus ik ben erfgenaam, mede-erfgenaam van Christus, van ons zijn alle dingen. Nou, daar zitten we dus echt gebeiteld. Nee, zegt de Bijbel hier in Romeinen 8, het kan nog heel erg moeilijk zijn. Want om je heen hoor je het zuchten van de schepping. Alles kraakt, alles staat bijna op instorten. Het is helemaal niet zo glad. En dat weten we. Eén dag ziekenhuis is genoeg om het idee te geven, nou, alle mensen zijn geloof ik ziek. Dat idee heb je dan, als je daar bent. Eén dag pastoraal werk en ik, wat een nood in de gemeenten. Eén dag pastorale gesprekken met mensen die, laat maar zeggen, getrouwd zijn, die wat moeilijkheden hebben. Alle huwelijken schijnen op instorten te staan. Is natuurlijk overdreven wat ik nu zeg, maar zo komt het naar ons toe. Er hoeft niet zoveel te gebeuren of je hebt het idee, alles kraakt en alles zucht en het is allemaal kommer en kwel. Er is eigenlijk niets meer over van die geweldige bloeitijd. Geweldig is het, Heer Jezus. We komen onszelf tegen, we komen de moeilijkheden tegen, we voelen dat, we ruiken dat en we krijgen berichten over haar en over hem. Het zuchten van de schepping. En we weten er geen raad mee. En nu zegt de Bijbel hier in Romeinen 8, zelfde Romeinen 8, weet u nog, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat hoofdstuk zegt dat de hele schepping wacht op het openbare worden van de zonen Gods. Wanneer is dat? U en ik, geest van zoonschap, we lazen dat net, hè, omdat we zonen zijn, ook erfgenamen. U en ik, geest van zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. En wij, zonen Gods, worden een keer openbaar. Is dat nu? Nou nee, het was in die tijd al heel moeilijk om voor het geloof uit te komen. En de meesten zaten misschien wel in de gevangenis. Johannes was op Patmos. Paulus zat in het gevangen. Petrus is in het gevangen geweest. In Jeruzalem was nood. En de gemeente werd vervolgd. Ze werden van de ene plek naar de andere gedrongen. Dat was helemaal geen vrolijkheid. Helemaal geen openbaar worden van de Zonen Gods. Maar de hele schepping zucht en wacht tot het openbaar worden van de Zonen Gods. Wanneer is dat moment dan daar? Nou, zegt de Bijbel heel concreet, als de Heer Jezus terugkomt, als de Zoon Gods zichtbaar wordt. Als Hij zijn voeten zal stellen op de Olijfberg, als Hij komt en wij met Hem komen. Als Hij de erfgenaam van alle dingen, Koning der Koningen, Heere der Heren is, de baas is, de bezitter is, de erfgenaam van alle dingen, wij met Hem. En nu maar rommelen en een beetje rollenbollen over, u wilt een grotere kavel dan dato. Nou, u krijgt hem. Bij mij betreft gaat u er dan een huisje opbouwen. Sorry dat ik het zo plat mogelijk zeg. Maar is dat de insteek? Nee, dat voelen we aan. Openbaar worden van de Zonen Gods. Dat betekent, als de Heer Jezus zichtbaar wordt, als Hij, onze Heer Jezus hier op aarde, de erfgenaam van alle dingen, ineens alle eer krijgt. Als men vol verbazing zegt, oh wat een stomme dingen hebben we gedaan toen u geboren werd in Bethlehem. Toen hebben we alle hotels voor onszelf gehouden. En we hebben u de erfgenaam van alle dingen buitengesloten. Oh wat zijn we dom geweest. Dat zullen ze dan zeggen. En vele, vele soortgelijke dingen. Ze hebben hem weggestuurd. Ze hebben hem weggehoond. Ze hebben hem op alle mogelijke manieren aan het kruis gewenst. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Hij de erfgenaam van alle dingen. De Zoon Gods. Er was geen plaats voor hem. Hij had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Vossen hadden nog een hol en vogels hadden nog een nest, maar de Heer Jezus had niks. Dat was zijn situatie. Maar het openbaar worden van de Zonen Gods, het openbaar worden van deze dingen, is subliem. Dat komt. Maar dan komt de Heer Jezus niet alleen, maar we komen met hem. Jij die hier is, hier bent, en de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlost, die weet dat om jou uit die poel van vlees en van die wetmatigheid van zonde tot de dood, om je daarvan te bevrijden, om je daaruit los te maken. Jij bent door de geest die in je is, de heilige geest die in je is gaan wonen, tot het zoonschap voor God zelf bedoeld. Jij, hier op de stoel zittend, dank u wel Heer Jezus, dank u wel onze God, onze Vader voor zulke geweldige dingen. Toch is het zuchten ook bij onszelf aanwezig. Dat zegt ons hoofdstuk. Ik heb het met je gelezen. Dat zuchten, dat is er. We voelen het, we horen het, we merken het. Soms sterker dan andere momenten. Ik praat een beetje uit gevoelens van nu. En je schreeuwt tot God en je vraagt: Heere God, is dit de route? Moet het zo verder? Of heb u een andere route? Natuurlijk kan ik zeggen, daar wil ik af. Dat hoeft niet. Een gelovige hoeft niet ziek te zijn. Een gelovige heeft dan een uitweg. Die zoekt dan een geneesheer ergens in de Sebaldeburen of waar dan ook. Ik noem maar geen namen verder. We gaan op stap. We gaan net zo lang zoeken tot we zo'n man vinden. En we gaan echt zoeken. Ook de gelovigen zuchten. Zijn er dan geen genezingen? Ja, er zijn hele spontane genezingen. Ik hoorde net dat er een genezing hier is in de Veenendaal van iemand die heel lang ziek geweest is. Niet in de samenkomst, niet ergens geweest, gewoon thuis en pss, ineens. Kan de Heere dat? Yes. Zal de Heere dat willen doen? Ook nog. Ik twijfel daar geen seconde aan. Maar de vraag is of wij nu durven zeggen: Heer Jezus, maar hier zijn we. Wij wachten, wij zuchten en we wachten ook op de openbaring van de Zonen Gods. Want dan, ja dan is alles anders. Dan is het lichaam van de zonde er ook niet meer. Dan is dat broze, vergankelijke ook verdwenen. Dan is alles schitterend. Dan gaat het om u, Heer Jezus, dan gaat het om uw glorie. En dan gaat het om alles wat u aan het doen bent. In dat verband, beste mensen, komt er een hele moeilijke zin. Nu, bij jullie die de Heilige Geest hebben, bij jullie werken alle dingen mee ten goede. Maar dat is een moeilijke. Aha, dus die en die heeft toen en toen mijn huis in brand gestoken. U wilt dus zeggen dat de Heere God zei, maar dat moet je maar even doen. Die heeft dus door de Gods Geest geleid dat gedaan, dat heb ik niet gezegd. Ik ken al die geschiedenissen al. Misschien heb u nog een actueel verhaal, dat zou best kunnen. Maar die komt dan overeen met een geschiedenis die we al hadden. Van die dronken bestuurder die een kind aanreed tot alles wat er is misgegaan. Zou u durven zeggen: Heere, hier ben ik. Dank u wel dat ik die hopeloos verloren was. En die gegarandeerd de dood zou hebben ontvangen. Uiteindelijk de zonde tot de dood. Uiteindelijk ver van God zou eindigen. Zonder God zou eindigen. Dat ik nu een kind van God ben. Dat ik nu zoon ben. Dat ik nu erfgenaam ben van alle dingen. Dat ik nu bestemd ben om samen met de Heer Jezus openbaar te worden. Zou ik nu ook durven zeggen: Heere, hier ben ik. Dit is zo moeilijk kennelijk. Ik weet niet of ik het gezegd heb. We waren in Israël onlangs en met een groep en een paar daarvan zitten hier. En we hebben een bijbelstudie gehouden over de zegen van Jacob, over de zonen van Jozef. Dat is misschien al een keer eerder aan de orde geweest, over die gekruiste handen. De oude Jacob, bijna blind, wil die zonen van Jozef zegenen. Jozef regelt dat, zet zijn oudste zoon natuurlijk bij de rechterhand van zijn vader. En zijn jongste zoon bij de linkerhand, hoeft die man ook niet zo te bukken. En dan komt het zover en dan kruist die oude Jacob zijn handen. Legt dus zijn rechterhand op de jongste zoon en zijn linkerhand op de oudste zoon. En Jacob zegt: zo niet mijn vader, zo niet. En de oude Jacob zegt: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Weet je, die oudste zoon die heette moeite vergeten. Die jongste zoon die heette vruchtbaar in de ellende. Dat staat gewoon in Genesis, staat gewoon in de tekst. Dat heb ik niet bedacht, niet woordenboekje, tekst. Het is alsof de Heere God zegt, weet je, eerst komt vruchtbaar in de ellende en dan komt moeite vergeten. Echt zo. eerst vruchtbaar in de ellende. En dan moeite vergeten. De Heer Jezus vroeg, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, uw wil geschieden. Eerst vruchtbaar in de ellende. Dan moeite vergeten. Paulus, vruchtbaar in de ellende, daarom roem ik in zwakheden. Dan moeite vergeten. Petrus, Johannes op Patmos, eerst vruchtbaar in de ellende en dan moeite vergeten. Alle dingen zullen medewerken ten goede. Dat is moeilijk. Een van mijn kinderen had het behoorlijk benauwd gisteren. Ik bedoel, niet met zijn luchtwegen, maar gewoon in de spanning van zijn gezin. De dienst van vanmorgen. Het gesprek na de dienst. Het is zo moeilijk om te durven zeggen, Heere, u laat dit toe. U doet dit in mijn leven. En dat willen we wel, als het ons nog een beetje uitkomt. Maar als het ons niet meer uitkomt, als wij denken, ja, maar ik wil wel van mijn problemen van mijn linkerbovenbeen af. Daar wil ik graag af. Dus en als ik nu een weg weet om eraf te komen, dan laat ik het niet. Desnoods een third opinion of een fourth opinion. Maar er moet een nieuwe opinie komen. Er moet een nieuw onderzoek komen. Want ik wil eraf. Ik snap dat. En ik ga je niet veroordelen. Ik ga naast je zitten. Maar ik voel dat. Maar zou u vanavond durven zeggen dat alle dingen zullen meewerken ten goede hun die God lief hebben? Alle dingen. Niet alleen de dingen die u tot alle dingen gaat rekenen. Maar alle dingen. Inclus die ene kwestie waar u nu al jaren omworsteld met God. Zou je durven? Dit is zo moeilijk, want dit past niet meer in ons klimaat. Wij worden aan de ene kant bestookt met, als je een beetje geloviger bent, dan gaat alles voor de wind. Dan gaat het je zakelijk goed, dan gaat het je in de familie gaat het goed. En in de straat gaat het goed. Gewoon een soort welvaartsevangelie. Een andere beam, een andere stroom is van, moet luisteren, als je problemen hebt, dan moet je naar Nigeria, dan lossen ze daar op. Daar hebben ze jaren, eeuwen misschien wel vergeten, die lui daar, maar daar lossen ze het op. Ik ga een beetje fel, misschien wel te fel, uit mijn hart spreken. Maar om u te zeggen, Heere, hier ben ik, Heere, hier zijn we. We zijn tot het zoonschap voor uzelf bedoeld. En u hebt ons mede-erfgenamen gemaakt en de hele schepping zucht. En ook wij, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zuchten mee. We voelen dit, we merken dit, we ervaren dit, we zitten daar middenin. Maar ook wij zuchten mee. We wachten op dat geweldige moment waarop de Heer Jezus komt. Dat is de hoop die hier bedoeld is. Daarover gaat het. En de geest komt je zwakheden te hulp. Want jij weet niet meer wat je bidden moet dan. Dat staat hier. In dat verband staat hier, we weten niet wat we bidden moeten, zoals het behoort. Gaat het dan om de formuleringen? Gaat het dan om de juiste woordkeus? Nee, het gaat om je hart. Het gaat erom dat er mensen zijn die dan niet meer weten hoe ze het zoeken moeten, maar de geest gaat bidden. Daarom staat het hier. En er wordt bovendien gezegd, luister nu eens goed. Waarom is het nu waar dat alle dingen zullen meewerken ten goede hun die God lief hebben? Waarom is dat nu waar? Want God heeft jou gekend voor je hem kende. Staat hier. Hij kende jou. Reeds lang tevoren. Voor de grondlegging van de wereld kende hij jou. Uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Om behouden te worden? Nee, heb ik al uitgelegd. Nooit om behouden te worden. Hij kende jou omdat hij iets bijzonders met jou van plan was. Waarom mag ik dat zeggen? Omdat de geest van onze Heer Jezus, de geest van God in jou woont. Daarom mag ik dat zeggen. Dat is heel uniek. Dat is nog nooit gebeurd. De Heilige Geest permanent inwonend, eeuwig inwonend in een gelovige. Dat is helemaal nieuw. Jij hebt dat gekregen. Jij hier, die gelooft. En God zegt, ik kende je al. En ik had je al bestemd, voordat je überhaupt van mij had gehoord, voordat je er was zelfs, ik had je bestemd om aan het beeld van mijn zoon gelijkvormig te zijn. Ik wilde dat NATO aan hem gelijk zou zijn. Ik wilde dat het hele gezelschap hier in het trefpunt in Veenendaal aan hem gelijk zou zijn. Aan hem gelijk. Zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn schittering is niet te omschrijven. Hij alles te bovengaand in alle heerlijkheid, aan hem gelijkvormig, jij. Omdat hij, de Heer Jezus, de eerstgeborene zou zijn in dat gezelschap. Het gaat niet eens primair om jou, het gaat ook nog om onze Heer Jezus. Vervolgens, en die hij gekend heeft en bestemd heeft hij ook geroepen, staat hier. Romeinen 8, hij riep je. 10 jaar terug, 5 jaar terug, 1 jaar terug, gisteren. Hij riept, misschien roept hij hier vanavond nog. Vanavond kun je komen, vanavond als je wilt kun je komen, je kunt komen, hij roept. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, rechtens vrij van zonde gemaakt. Wij zijn gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Aha, dat betekent dat jij en ik nu in die enorme hoge positie van erfgenaam, van verheerlijkten, van mensen zonder smet, zonder rimpel, zonder vlek of iets dergelijks hebben, dat wij een geweldige plaats hebben bij de Heer Jezus, rondom de Heer Jezus. Ja, en we zitten nog in Veenendaal. En ik heb nog steeds last van mijn linkerbeen. U voelt, ja, ik wil het expres zo zeggen. Niet om daar een loopje mee te nemen. Ik weet niet wat er, en ik ga niet klein denken over wat jouw vader nu overkomt op dit moment. We willen voor hem bidden, hebben gedaan. Begrijp me goed. Het gaat niet om iets te bagatelliseren, want dat is niet zo. Het is een last, het is een hele grote moeilijkheid. Iedereen die een geliefde heeft moeten missen, die weet dat het enorm ingrijpend is. Dat het enorme, enorme wonden heeft geslagen. En dat er heel veel nood is. De hele schepping zucht en is in baresnood tot nu toe. En wij, de gelovigen, wij die de Heilige Geest hebben, we zuchten mee. We voelen dat. We merken dat. Het is zo. Dus we gaan het niet verkleinen. We gaan het niet bagatelliseren. Maar we gaan wel zeggen, dat plan van u, dat staat vast, heren. Of die dokter nu wel of niet komt, of dit nu wel of niet A of B gaat, dat plan van u, dat staat vast. Waarom kan de Bijbel nu zeggen dat alle dingen zullen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben? Waarom staat dat er? Omdat God zegt, ik hou van je, ik heb je gekend, ik heb je bestemd, ik heb je geroepen, ik heb je gerechtvaardigd en ik heb je verheerlijkt. Jij bent een heel bijzonder man. Heel bijzonder. Nou, begin dan maar eens met dat liedje Tel je zegeningen. Tel ze dan maar eens één voor één. Je zult verbaasd staan over de geweldige rijkdommen die God in zijn genade over ons heeft uitgestort. Maar de consequentie is dat we hier op aarde, te midden van het zuchten van de schepping, en ook wij zuchten, we voelen dat, dat wij juichen. Omdat we in de brandnetels liggen, toch halleluja roepen, omdat wij zo sterk zijn en die prikkelende dingetjes niet meer voelen. Nou, onzin natuurlijk, dat voelen wij ook. Maar omdat we de Heer Jezus kennen, omdat we hem kennen als onze heiland, als onze verlosser, omdat we weten dat hij hier op aarde is gekomen om mij uit die narigheid, om mij uit die prut te trekken, om mij aan hemzelf gelijkvormig te laten zijn. Daar word ik blij van. Daar word je echt gelukkig van. Daardoor komt de vrede van God in je hart. Dit gaat echt een enorme rol spelen in je denken, in je hele bestaan. Dit gaat jullie en mij als zonen Gods verder brengen. Alle die door de geest van God geleid worden, waar zou de Heilige Geest ons dan willen brengen? Nou, bij hem, bij dit. Ik weet dat je er nu weer iets uit kunt pikken en kunt zeggen, ja, maar dit is er ook nog, er blijven nog wel vragen over. Maar dit is de lijn hier. En die totale lijn, die boog die hier te vinden is, is heel essentieel voor vandaag. Want de onrust neemt toe. Het zuchten van de schepping neemt niet af. Maar de onrust neemt wel toe. En we komen steeds vaker in debat met God, in gesprek met God. En we weten eigenlijk niet hoe we het doen moeten. Het was donderdagavond en ik hoorde het volgende. Ik heb het verteld in Tiel vrijdagavond. Het trof me. Een Joodse rabbi was in gesprek met God. Heere God, ik weet niet wat ik doen moet. Wat is er dan gebeurd? Mijn zoon is christen geworden. Moet ik hem nu onterven? Moet ik hem nu de deur uitzetten? Moet ik hem nu wegjagen? Mijn zoon is christen geworden. En God sprak. Mijn zoon is ook christen geworden. En de rabbi verbaasd. En wat heb u gedaan? Ik heb een Nieuw Testament geschreven. Neem die maar mee. Dat Nieuwe Testament heb ik je nu voorgehouden. Openbaring van de Zonen God. Je kunt 1000 vragen hebben. Je kunt vragen over van alles en nog wat. Maar dit is zo, zo essentieel. Zo belangrijk. Dat je de vraag stelt, Heer Jezus, dank u wel. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de geest des levens heeft ons vrijgemaakt in Christus Jezus onze Heer. In het vlees, ik red het niet, ik kan het niet, ik red het nooit, morgen niet, overmorgen niet. Het zuchten van de schepping, ja ja, ik voel het er wel, het vlees is er nog, ik voel het, ik ervaar het echt, het is er nog. Maar er is een hoop voor de zonen Gods. Wie waren dat, die zonen Gods? De geest van zoonschap in jou. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Onze God, onze Vader. Ik durf soms niet het woord Abba te gebruiken. Omdat ik u niet naar beneden wil halen. Want u bent vele, vele, vele malen hoger dan ik kan bevroeden. Maar ik wil u danken dat u zo dichtbij kwam in uw zoon. Dat u zo bukte in de Heer Jezus. Dat u hem hier in het vlees liet komen. Om in dat vlees mijn schuld, mijn zonden te oordelen. En dat heeft hij gedaan. En nu ben ik vrij, omdat ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. We willen u danken, Vader, voor uw Zoon, de hoogste en de heerlijkste van allen. We willen u danken dat Hij hier op aarde is geweest en dat Hij dat werk tot stand heeft gebracht. En dat we door het geloof in Hem de Heilige Geest ontvangen als een onderpand van de toekomstige erfenis, maar ook als een zekerheid, als een geest van zoonschap, erfgenaam. En het komt zover dat de zonen Gods openbaar worden. Dan houdt het zuchten van de schepping op. Dan zullen koe en berin samen weiden. En een panter en een bokje geen problemen meer maken. En een kind zal spelen bij het hol van een giftige adder. Het is allemaal anders. De ziekenhuizen kunnen worden gesloten. Het is allemaal anders. Maar dat komt pas als de Heer Jezus komt. En wij die nu, die eerstelingen zijn, die nu al kunnen genieten van dat wat gaat komen, hebben dit als een zekere hoop in ons hart en in ons denken. Dank u voor Romeinen 8, het eerste stuk. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Vader, wat bent u geweldig. Heer Jezus, wat hebt u gedaan? U de overwinnaar, maar ook het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dank u wel voor wie u bent. Amen. Amen.